Het is goed om hier te zijn vanmorgen. Het is wel bijzonder dat het weer jullie de eerste gemeente zijn waar ik weer kom, waar gewoon gezongen wordt. Daar wordt verschillend over gedacht, dat weet u ook. Ik ben wel in verschillende gemeenten inmiddels weer geweest nadat de meeste gemeenten een poosje stil hebben gelegen. Waar of een bandje werd gedraaid of waar een paar mensen zongen van het geheel. Maar het is ook wel mooi om zo met elkaar te zingen. Maar goed, we moeten elkaar ook vrij laten, denk ik, daarin van hoe we dat doen. Heerlijk om deze liederen zo met elkaar te zingen, maar nu mogen we het woord van de Heere gaan openen. Het woord dat levend en krachtig is. En vanmorgen willen we stilstaan bij Joël. Joël, hoofdstuk 2. Joël, hoofdstuk 2. En we lezen daarvan de eerste 18 verzen. Joël, hoofdstuk 2, vers 1 tot vers 18. Ik wacht wel even tot u het hebt. U hebt gehoorapparaat vergeten.
Ja.
Maar kunt u het helemaal niet horen nu?
Niet goed.
Oh.
Ja, daar kun je niks aan doen.
Nee, daar kun je niks aan doen, nee.
Ik ben een half jaar niet naar de gemeente geweest, omdat het niet goed was.
U bent voor het eerst weer.
En dan vergeet je je. En dan heb je overdag geen gehoorapparaat nodig. Ik niet.
Nee. Nee, en er is hier ook geen gehoorapparaat wat u kunt gebruiken waarschijnlijk. We gaan maar lezen uit Joël hoofdstuk 2, vers 1 tot vers 18. Blaas de bazuin in Sion. Sla alarm op mijn heilige berg. Laat alle inwoners van het land sidderen. Want de dag van de Heere komt, ja, is nabij. Het is een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en donkerheid. Zoals de dageraad zich over de bergen verspreidt, verspreidt zich een groot en machtig volk, zoals er niet geweest is van oude tijden af, en er hierna niet meer zijn zal. Jarenlang, van generatie op generatie. Ervoor verteert een vuur, erachter verzengt een vlam. Ervoor is het land als de Hof van Eden, en erachter is het een wilde duisternis. Ook is er geen ontkomen aan. Als het uiterlijk van paarden is zijn uiterlijk, en als renpaarden zo rennen zij voort. Als het geluid van wagens springen zij over de toppen van de bergen, als het geluid van een vuurvlam die stoppels verteert. Als een machtig volk opgesteld voor de strijd. Bij die aanblik krimpen de volken ineen, alle gezichten verschieten van kleur. Als helden rennen zij, als strijdbare mannen klimmen ze tegen de muren op. Ieder gaat op zijn eigen weg en ze wijken niet af van de paden. Ze verdringen elkaar niet, ieder gaat zijn eigen weg. Als stuiten ze op weerstand, ze zijn niet tegen te houden. Ze stormen op de stad af, ze rennen. Op de muren, ze klimmen tegen de huizen op. Als een dief komen zij door de vensters binnen. Bij die aanblik siddert de aarde, beeft de hemel. Zon en maan worden in het zwart gehuld en de sterren trekken hun licht in. En de Heere laat zijn stem klinken voor zijn leger uit, want zijn leger is zeer groot. Ja, machtig is hij die zijn woord en uitvoer brengt. Groot is immers de dag van de Heere en zeer ontzagwekkend. Wie zal hem kunnen verdragen? Ook nu echter, spreekt de Heere, bekeer u tot mij met heel uw hart, namelijk met vasten, met geween en met rouwklacht. En scheur uw hart en niet uw kleren. Bekeer u tot de Heere, uw God, want Hij is genadig en barmhartig, geduldig en rijk aan goede tierenheid. Hij heeft berouw over het kwaad. Wie weet, zal Hij zich omkeren en berouw hebben, zodat Hij een zegen achter zich overlaat. Een graanoffer en een plengoffer voor de Heere uw God. Blaas de bazuin in Sion, kondig een vaste tijd af. Roep een bijzondere samenkomst bijeen. Verzamel het volk, heilig de gemeente. Breng de oudsten bijeen, verzamel de kleine kinderen en de zuigelingen. Laat de bruidegom uit zijn binnenkamer gaan en de bruid uit haar slaapkamer. Laat de priesters, de dienaren van de Heere, wenen tussen de voorhal en het altaar. En laten ze zeggen, ontzie uw volk, Heere. Geef uw erfelijk bezit niet over aan smaad, zodat de heidevolk over hen zouden heersen. Waarom zouden ze onder de volken zeggen, waar is hun God? Toen nam de Heere het op voor zijn land en hij spaarde zijn volk. Tot zover de lezing van het woord van de Heere. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, u allen die hier bent, maar ook degene die meeluisteren of meekijken en of het later naluisteren. Vanmorgen willen we nadenken over het thema en dat thema dat is afkomstig van vers 1 en van vers 15. Waar staat blaas de bazuin in Sion. En ik heb dat een klein beetje aangepast en ervan gemaakt. Blaas de bazuin in Houlerwijk. Blaas de bazuin in Houlerwijk. Dit gedeelte uit Joël 2 heeft mij nogal bezig gehouden de afgelopen tijd. En je zou kunnen denken in alles wat we meegemaakt hebben, deze crisistijd, dan is het mooi om een boodschap van bemoediging te horen. Maar ik denk dat er in deze tijd ook een andere boodschap moet klinken. Een oproep tot verootmoediging. Ik weet niet hoe het bij u is, maar ik had gehoopt en ik had gebeden dat uit deze crisistijd, die we hebben meegemaakt, waar we nog middenin zitten, dat die had geleid tot inkeer, tot verootmoediging. Van ons als gemeente, maar ook van ons land en van ons volk, vanuit het besef, Joël 1 hoort er eigenlijk ook bij, dat hebben we niet gelezen, maar vanuit het besef, vers 19, Heere, u alleen kunt ons nog redden, we verkeren in nood, er gaat een ziekte rond, COVID-19, corona, en er is veel meer aan de hand nog. Waar gaat het heen? Wie kan ons redden? Heere, alleen u kunt ons nog redden. Maar ook de omstandigheden werkten dat tegen, want je ziet ook vaak in de Bijbel, als er een verootmoediging, een opwekking plaatsvindt, dat vaak plaatsvindt als de gemeente, als Gods kinderen bijeenkomen en zich verootmoedigen. Dat lees je ook hier in hoofdstuk 2, wat we gelezen hebben, vers 16, dan klinkt de oproep, verzamel het volk, verzamel de kleine kinderen, breng de oudsten bijeen, dus kom samen en verootmoedig je voor het aangezicht van de Heer. Maar als we kijken om ons heen, ja zeker de Heer werkt. Er komen mensen tot geloof, laten we hem daarvoor bidden, laten we hem daarvoor danken. Maar over het algemeen moet je toch zeggen, als we kijken naar ons land, naar ons volk, we keren ons steeds meer van de Heer af. We gaan een weg juist de andere kant op. Is het dan te laat? Nee, het is nog niet te laat. Ook nu geldt nog wat we gelezen hebben. Het zijn toch aangrijpende woorden in vers 13. De Heer is genadig en barmhartig en rijk aan goedertierenheid. Ja, zo is Hij. En daarom mag vanmorgen een oproep klinken tot verootmoediging. De Heere is genadig en Hij is barmhartig. Daarom blaas de bazuin. Ik weet niet, misschien kijken er ook wel kinderen mee of jongeren. Maar hier wordt gesproken over een bazuin. En een bazuin, dat weten jullie wel wat dat is. Dan kun je een hard geluid mee maken. Kun je mensen mee oproepen. Maar eigenlijk staat er in de grondtekst staat er een woord als zoiets als een ramshoren. Een shofar om daarmee te blazen. Je zou dat misschien kunnen vergelijken met in onze tijd als het luchtalarm gaat. Dat hoor je wel eens, misschien wel eens gehoord op televisie als er ergens een aanval plaatsvindt, dat het luchtalarm klinkt. En dat gebeurde ook in de oorlog. Of je kunt misschien ook wel denken om het nog wat dichterbij te halen aan de alarm. Het alarm wat klinkt op je mobiel. Dat is vaak de eerste, wat is het, de eerste van de maand, de eerste dag van de maand, dat zo'n alarm soms klinkt op je mobiel om te testen of het allemaal goed werkt. Zo blaast de bazuin in Sion. Het alarm moet klinken. Joël, zijn naam, betekent de Heere is God. En dat kom je tegen als je dit hele boek zou lezen. Als u tijd hebt vandaag, u moet of de tijd voor maakt, lees dat hele boek is, het boek Joël. En het centrale thema in het boek Joël is dat de dag van de Heere komt. Gods oordelen komen, die, als je dat leest in hoofdstuk 1 en het begin van hoofdstuk 2, dan gaat het daar over de sprinkhanenplaag die daar aanwezig is, die daar plaatsvindt. En die sprinkhanenplaag, misschien heb je wel gehoord, gelezen, dat er nu in het oosten van Afrika en in landen in het Midden-Oosten en in Azië zijn sprinkhanenplagen. En dat wordt op een buitengewoon beeldende manier wordt dat geschreven over die sprinkhanen. Ik heb hier een paar versen als je kijkt in hoofdstuk 2 wat we gelezen hebben. De volken, vers 6, krimpen in één en die sprinkhanen, ze rennen als strijdbare mannen, klimmen tegen de muren op, ze wijken niet van hun pad af. Als het beeld van een leger worden ze beschreven. Ze eten alles op. Het leven verdwijnt. En dan vers 10. Bij die aanblik siddert de aarde, beeft de hemel. En dat hoor je ook wel daar uit Afrika en Azië en in het Midden-Oosten waar die sprinkhanenplaag is. Die eten alles kaal, ze eten alles op. Oogsten worden verwoest. En zo zegt Joël, dat is een dwars door die plaag heen komt de boodschap, de dag van de Heere komt. En dan moet je niet speciaal denken aan die ene dag dat de Heere zal komen, maar meer ook de tijd richting die dag van de Heere. Maar tegelijk is er in Joël ook nog een ander thema wat daar doorheen klinkt. Niet alleen de dag van de Heere is aanstaande, maar ook er is genade, er is barmhartigheid, er is redding, er is hoop op herstel. En dat klinkt ook heel duidelijk in dit hoofdstuk door, als je kijkt in vers 12, de oproep: bekeer u tot mij met heel uw hart, namelijk met vasten, met geween en met rouwklacht. Dus het oordeel wordt aangekondigd, er wordt gezegd: volk, de zonde van jullie is zo groot dat het oordeel van God aanstaande is. En ik weet niet hoe dat met u gaat, maar als je kijkt naar de ontwikkelingen in ons land, in ons volk, wat er allemaal gebeurt, dan vraag ik me wel eens af, hoe zou de Heere daarnaar kijken? Hoe wordt er naar de hemel vanuit de hemel gekeken naar wat hier gebeurt in ons land? Als je kijkt, abortus, is er een groter kwaad denkbaar, meer dan 30.000 ongeboren kinderen alleen in ons land al. En wat ik gisteren las, heb ik ook in een nieuwsbrief gezet die ik elke week verstuur. Er wordt natuurlijk nu gewerkt aan een vaccin voor COVID-19, corona. Maar wist u dat sommige bedrijven voor het maken van het vaccin cellijnen, dus onderdelen gebruiken van geaborteerde kinderen? Het is wat. Als je denkt aan de samenlevingsvormen, wat er tegenwoordig plaatsvindt, ook in Nederland. Als je denkt aan alle regels nu, en de gemeente raadt, de regering raadt af om te zingen in kerkdiensten. Daarom noemde ik dat in het begin even. Maar sekswerkers krijgen alle vrijheid in dit land om per 1 juli weer aan de gang te gaan. Hoe zou er vanuit de hemel gekeken worden naar wat hier gebeurt? En daarom denk ik dat het belangrijk is dat het alarm klinkt. Dat de bazuin wordt geblazen. Een oproep tot bekering, een oproep tot verootmoediging. Wat hier staat: bekeer u tot mij met heel uw hart, met vasten, met geween en met rouwklacht. En laat dat niet iets zijn aan de buitenkant, maar laat dat echt werkelijk van binnen zijn. Er staat daar ook in vers 13, scheur uw hart en niet uw kleren. Bekeer u tot de Heere, uw God, want hij is genadig en barmhartig, geduldig en rijk aan goede tierenheid. En dat is de boodschap die mag klinken. Het oordeel kan worden afgewend. De Heere, hij verlangt er zelfs naar om genadig en barmhartig te zijn. Hij wil niet, zegt 2 Petrus 3, dat iemand verloren gaat. Maar dat allen tot bekering zullen komen. En toen ik daarover nadacht, toen moest ik denken van hoeveel, misschien zitten hier ook wel mensen, die kinderen hebben, kleinkinderen hebben, geliefden, mensen die heel dichtbij staan, die zeggen nou prima dat jullie geloven in de Heer Jezus, maar voor mij hoeft het niet meer. Maar de Heer wil niet dat zij verloren gaan, maar dat ook zij tot bekering komen. Hoe raakt dat ons nog? Worstelen we, misschien een beetje een oud woord, maar worstelen we aan de troon van de genade bij de Heere zelf. Voor geliefden van ons die hem niet kennen. O Heere, werk in hun hart, openbaar uzelf aan hen. Maak hen duidelijk dat ze niet zonder u verder kunnen leven. Het is toch een wonder als je in Joël, en we hebben het niet gedaan nu, maar als je vanaf hoofdstuk 1 leest en je leest die oordelen daar, die sprinkhanenplaag. Dan zou je werkelijk niet verwachten dat daar hoofdstuk 12 zou komen. Of vers 12 in hoofdstuk 2 zou komen. Dat de Heere genadig en barmhartig wil zijn. Dan zou je toch denken, die oordelen breken nu al los. Maar zo is hij. Zo is hij. En dat drukt ook het verlangen uit de Heere. Die verlangt ernaar dat het volk tot inkeer komt. Laat heel het volk zich voor de Heere verootmoedigen. Wie weet, vers 14, wie weet zal hij zich omkeren en berouw hebben, zodat hij een zegen achter zich overlaat. En ik besef, deze woorden worden in de eerste plaats gesproken tegen het volk Israël. Ook als daar klinkt, en dat zijn ook van die aangrijpende woorden in vers 17. Ontzie uw volk, Heere. Je kunt ook lezen, spaar uw volk, Heere. Geef uw erfelijk bezit niet over aan de smaad. En wonderlijk is het dan. Dan wordt er opgeroepen om in het begin van vers 17, dat de priesters, de dienaren van de Heere, zullen wenen tussen de voorhal en het altaar. Dat is de plaats waar gebeden werd. Een oproep tot gebed. Een oproep tot verootmoediging. Heere, u alleen kunt ons nog redden. Spaar uw volk. En als je dan verder leest. Oh, dat is toch om stil van te worden in vers 18. Toen nam de Heere het op voor zijn land. En hij spaarde zijn volk. De Heere hoort. De Heere ziet. Want dat wordt eerder in die versen daarvoor gezet. In vers 15 kostig. In vers 15 kondig een vaste tijd af. En dan roep een samenkomst, een bijzondere samenkomst bijeen. Verzamel het volk, heilig de gemeente, breng de oudsten bijeen. De kleine kinderen, de zuigelingen, iedereen. Kom tot verootmoediging, roep tot de Heere. En de Heere ziet dat en de Heere hoort het. Toen nam de Heere het op voor zijn volk en hij spaarde zijn volk. En laten wij ook vandaag. Hier wordt het voor Israël gezegd, laten wij ons verbonden weten met het Joodse volk, lieve mensen. De situatie in Israël is best ernstig. De regering die nog maar een paar weken aan het regeren is, dreigt alweer in crisis te raken, omdat er verschil van inzicht is hoe om te gaan met het voornemen om delen van Judea en Samaria weer officieel ook onder Israëlisch recht te laten vallen. En de dreiging vanuit Arabische landen die zeggen als dat gebeurt dan zijn de gevolgen niet te overzien. Hoe heel de wereld zich daarmee bemoeit, ook Europa die zegt als Nederland dat doet, als Israël dat doet, dan moet Nederland Israël gaan boycotten. Er is over gestemd in de Tweede Kamer, u hebt het misschien wel gehoord. En zelfs het CDA heeft daarvoor gestemd dat er dan sancties moeten worden uitgesproken en moeten volgen naar Israël toe. Ook de Raad van Kerken heeft opgeroepen. Eerst ook om sancties, maar later hebben ze, omdat er zoveel kritiek kwam, gezegd, nou ja, dat is meer een zaak voor de politiek. Maar die staan daar ook zo in. Oh, dan mogen wij wel op onze knieën vallen en roepen, Heere, spaar uw volk. Wees uw volk genadig. Maar tegelijk ben ik er vast van overtuigd dat deze woorden, het woord van God is levend en krachtig, lieve mensen, dat deze woorden uit Joël 2 ook tot ons komen. Vandaag, hier, juli 2020, de oproep uit vers 12, de oproep, bekeer u tot mij, zegt de Heere met heel uw hart, namelijk met vasten en met geween. We zitten toch midden in een crisis. En het is in Nederland gelukkig, wat de besmettingen betreft, is het heel ver teruggelopen. Maar je ziet landen in deze wereld waar het alleen nog maar toeneemt. Kijk naar Amerika. Kijk naar Brazilië. Ik heb het misschien wel eens verteld. Mijn dochter die daar vrijwilligerswerk doet met haar man in de sloppenwijk in Rio de Janeiro. Als je haar verhalen hoort, het is onvoorstelbaar. Ook in een land als Israël, waar de besmettingen weer heel in een razend tempo toenemen. En zo zijn er veel meer landen, India en nog wel meer. Alle ophef over racisme, waar ook organisaties zich in mengen in die beweging Black Lives Matter. Alle demonstraties, de oprichters van die organisatie Black Lives Matter zitten diep in de marxistische beweging. Met het doel om chaos te veroorzaken in deze wereld. Er is zoveel aan de hand. Ook dan geloof ik dat de Heere ook tot ons zegt. Bekeer u tot mij met heel uw hart. En daarom moet de bazuin geblazen worden, ook hier. Want van de wereld kunnen we het niet kwalijk nemen dat ze zich niet verootmoedigen voor de Heer als ze de Heer niet kennen. Maar wij, als we door genade de Heer Jezus mogen kennen. En ik hoop dat het zo is dat u, als u meekijkt of luistert, dat je de Heer Jezus mag kennen. Het allerbelangrijkste. Ik geloof dat wij worden opgeroepen om ons voor de Heer te verootmoedigen. Om de zonde te belijden van onszelf. Broeder sprak er al over, uit de Korinthebrief. Ook in ons leven kunnen er dingen zijn, waar je misschien zelf van weet, dat is niet zoals de Heer wil, om oproepen, om schoon schip te maken, om onze zonden te belijden. Maar wij maken toch deel uit van ons land en van ons volk. Het is zo gemakkelijk om met je vinger te wijzen, die partij en die mensen. Maar wij horen daarbij. Toch? Kijk eens bij Daniel, als Daniel, het gebed van Daniel in Daniel 9, als Daniel zich voor de Heere verootmoedigt, dan zegt hij, wij hebben gezondigd, ik en mijn volk. En Daniel was misschien de meest rechtvaardige mens die toen leefde op aarde, maar hij zegt het ook, ik en mijn familie en mijn volk, wij hebben gezondigd. Hij zegt niet, mijn volk heeft gezondigd. Nee, wij. Ik. Ik geloof dat die oproep vanmorgen klinkt. Ook wij hebben gezondigd, Heer. We verootmoedigen ons voor u. Wees ons genadig. In de tijd van Joël waren het de sprinkhanen. Nu is het de coronacrisis, waardoor Gods stem klinkt en de wereld roept tot terugkeer, tot bekering. En laten we niet doorleven alsof er niks aan de hand is. Nee, geestelijk gaat het toch niet goed met ons land en met ons volk. O Heere God, wees ons genadig. Kunnen we dat dan zelf organiseren, vraag je je misschien af. Kunnen we zelf een verootmoediging organiseren? Ik geloof dat er daar niks van terecht zou komen. Ook daarin zijn we van de Heere afhankelijk. Ik moet denken aan de woorden die staan in Zacharia 12. De woorden, een gebed dat de Heere de geest van de genade en van de gebeden uit zal storten. En dat wordt daar ook weer in de allereerste instantie tegen Israël gezegd. Maar ik geloof dat ook wij dat mogen bidden. O Heere, stort de geest van de genade en van de gebeden, van de verootmoediging over ons uit. Toen de Heer Jezus op aarde was, je leest het in Matthäus 9, toen zag hij de scharen die hem volgden. En ze waren als schapen zonder herder, zegt hij. En hij werd daar innerlijk, als je in de woorden gaat kijken die daar genoemd worden, met de diepst mogelijke ontferming overbewogen. O, zijn we nog bewogen over onze medemensen die het niet nodig vinden om naar een samenkomst te komen, die het niet nodig vinden om de Heere te volgen, om met hem te leven. Zijn we daar nog door geraakt? Raakt het ons dat ze voor eeuwig verloren dreigen te gaan? Dan geloven we toch dat er alleen maar redding is en behoud door geloven in de naam van de Heer Jezus. Handelingen 4 vers 12 zegt, er is één naam onder de hemel gegeven waardoor we behouden moeten worden. De naam van de Heer Jezus. Als we beseffen wie Hij is, ja, Hij is vol van liefde, vol van genade, vol barmhartigheid. Maar Hij is ook heilig. Hij is ook rechtvaardig. Dat besef, lieve mensen. Ik geloof dat Hij dan ons op de knieën wil brengen. Ons voor Hem verootmoedigen. En dat is misschien geen prettige boodschap. Maar ik geloof wel dat het een boodschap is die gebracht moet worden. En dan mogen we pleiten. Waar mogen we pleiten? Op het offer van de Heer Jezus. Daar mogen we bij stilstaan vanmorgen. Hij is gekomen naar deze aarde. De straf, het oordeel, de vloek die wij verdiend hadden door onze zonde, omdat we God de rug hebben toegekeerd, heeft Hij gedragen. Hoe beseffen we dat? Wat het Hem gekost heeft, het heeft Hem alles gekost. En daarom kan vanmorgen gezegd worden, het bloed van Jezus Christus, God zo reinigt van alle zonden, mag je dat weten. Je leven gereinigd is, schoongewassen door het bloed van de Heer Jezus Christus. En daarom, omdat Hij gekomen is, omdat Hij zijn leven gegeven heeft, daarom mag vanmorgen de bazuin klinken, word wakker. Bekeer u, verootmoedig u voor de Heer. En als u denkt, dat is voor mij niet nodig. Ik hoef me niet voor mezelf te verootmoedigen. O, doe het dan voor die buurman of die buurvrouw of die collega of voor uw kind of voor uw kleinkind dat de Heer Jezus nog niet kent. O Heere God, red hem. Heere God, red haar. O, doe het. En Hij wil het. Hè. Hij is genadig. Hij is barmhartig. En misschien wil Hij jou, wil Hij u wel gebruiken als voorbidder. Voor die goede kennis van je die de Heer Jezus nog niet kent. Of zijn we, misschien heb ik dat hier wel eens genoeg gezegd. Of zijn we duikbootchristenen. Dat je buur of je collega's misschien niet eens weten dat je christen bent. Heren, ik denk dat we dat na mogen bidden wat hier staat in vers 17. Die woorden, Heren, spaar uw volk, daarvoor Israël, ontzie uw volk. Dat we dat voor Nederland bidden, Heren, spaar uw volk, spaar Nederland. Ontferm u zich, wees ons genadig, vergeef ons. Heer, we hebben gezondigd, we hebben gedaan wat kwaad is in uw oog, vergeef ons. Stort uw geest uit, schenk een herleving, een terugkeer tot u. En ik weet het, misschien zijn er mensen die zeggen, nou in 2020, nu de komst van de Heere zo dichtbij is, dan kun je dat niet meer verwachten hoor, dat nog gebeurt. Als je de Bijbel leest, dan zal het alleen maar erger worden. Maar ik heb me verdiept in de opwekkingsgeschiedenis. En wat zie je? Dat opwekkingen vaak ontstonden in tijden van grote geestelijke duisternis. Dat mensen misschien zeiden, het is verloren. Maar dat de Heere genadig was. En op sommige plaatsen in deze wereld zijn er herlevingen, zijn er opwekkingen. En God is nog steeds dezelfde. En wat Hij daar nu doet, wat Hij in het verleden in zoveel plaatsen gedaan heeft, in Korea, in Wales, en noem maar op, Hij is dezelfde. Zou voor hem te wonderlijk zijn dat er nu nog een herleving komt? Nee toch. O, is dat uw hoop? Is dat uw verlangen? Dat zou toch tot eer van hem zijn? Ik kom mensen tegen, die zitten bijna met hun armen over elkaar te wachten op het moment dat de gemeente wordt opgenomen. Maar zijn ze nog bewogen met de mensen om hen heen die voor eeuwig verloren dreigen te gaan? Of is het hun verlangen dat er nog velen van hen zullen worden gered? Ook dat is wel wat hier uit Joël klinkt als we dit lezen. Het verlangen dat de Heere genadig is. Het verlangen op herstel, het verlangen naar een herleving. Heere, grijp in, wees ons genadig. En het wonder in Joël is dat de Heere hoort, dat de Heere verhoort, dat de Heere genadig is. En hij is dezelfde. O, verlangt u ernaar, ziet. Weet u, ik kan het in die zin wel dichtbij brengen. Er kwam een tijdje geleden kwamen er nieuwe buren bij ons wonen. En hoe gaat dat? Ik woon ook op een dorp. Dan nodig je iemand uit op de koffie om elkaar beter te leren kennen. En op een gegeven moment komt het gesprek op: wat is belangrijk voor je? Waar leef je voor? Nou, wij vertelden over de Heer Jezus, over het geloof. En weet je wat ze zeiden? Vroeger gingen we ook naar de kerk. Maar op een gegeven moment hebben we daar bewust mee gebroken. Hebben we dat vaarwel gezegd. En we willen niet dat jullie daar met ons over praten. Dat is wat. Wat blijft er dan over? Dat je je knieën buigt. Dat je voor hem bidt. En dan neem je je voor. Misschien is het herkenbaar, dan neem je je voor. Voortaan ga ik elke dag voor hem bidden. Totdat ze tot geloof gekomen zijn. En dan regelmatig, dan gebeurt het dat je daaraan denkt. Tenminste bij mij, en dat je denkt: oh, nou heb ik het alweer een poos niet gedaan. Als je leest in, ik geloof dat dat Titus is. Nee, het is Colossense, geloof ik. Colossense. De gemeente in Colosse, die was opgebouwd. Waarschijnlijk is Paulus daar niet geweest. Hij schrijft wel een brief naar de gemeente in Colosse, want de mensen in Colosse, die dreigden af te vallen van het geloof, omdat er dwaalleraars kwamen, die zeiden van: jullie moeten, je hebt wel Christus leren kennen, maar dat is niet genoeg. Je moet je ook aan de wetten houden, de feestdagen, de sabbatten, de wetten wat eten betreft. En jullie moeten de engelen gaan vereren, want dat zijn soort bemiddelaars tussen God en de mensen. En je komt het ook vandaag tegen in sommige gemeenten, dat engelen heel centraal komen te staan. Dat hoor je wel eens, en engelen zijn verschenen en die hebben een boodschap doorgegeven. Maar daar keert Paulus zich tegen. En laten we alert zijn op de dwaalleraars ook vandaag in onze dagen, want die komen er steeds meer en de Heer Jezus heeft er al tegen gewaarschuwd. Maar wat lees je in Colosse? De gemeente in Colosse is waarschijnlijk gesticht door Epaphras. En Epaphras, daar lees je over in vers 12. Epaphras groet u, die zal bij Paulus geweest zijn, verteld hebben over die gemeente in Colosse, die er een van u is, een dienstknecht van Christus, die altijd voor u strijdt in de gebeden. Daar gaat het maar over. Die altijd voor u strijdt in de gebeden. Hij was door de Heere tot voorbidder geroepen voor de gemeente in Colosse, dat ze trouw zouden blijven aan de Heer. En zo geloof ik dat de Heere ook vandaag, dat de Heer ook vandaag mensen wil roepen om voorbidder te zijn, om te bidden, om ons te verootmoedigen. Voor mensen die de Heer Jezus nog niet kennen, die denken hem niet nodig te hebben. De God van Joël is dezelfde ook vandaag. Hij is vol van genade. Hij is vol van barmhartigheid, genadig, rijk aan goede tierenheid. Hij is zijn leven gegeven aan het kruis van Golgotha. En als we zo dadelijk, het is genade van de Heer, dat we zijn dood mogen gedenken. Wat het hem gekost heeft. Als je hem mag kennen, lieve mensen, als je heiland en verlosser, dan wil je toch niet liever dan dat de andere mensen hem ook zullen leren kennen. Dan mogen we niet voor onszelf houden. En daarom, hoop en bid ik dat de Heer deze woorden uit Joël gebruikt. Dat de bazuin, ik heb hem nu niet bij me, ik heb geen ramshoorn bij me. Maar dat de bazuin klinkt vanmorgen, dat we wakker geblazen worden. Wees wakker. Verootmoedig je voor de Heer. Voel je. Ja. Probeer je in te denken hoe er vanuit de hemel naar ons land gekeken wordt. En besef je iets van de grote barmhartigheid van de Heer Jezus. Dat hij bewogen is, met alle mensen die verloren dreigen te gaan. O Heere, red ze. Heere, wees ze genadig. We belijden onze zonde en schuld. We hebben het niet verdiend als land en als volk. Maar het gaat om de eer en de glorie, Heere, van uw grote naam. Daar gaat het om. Dat zijn naam geloofd en geprezen wordt. Dat velen hem zullen leren kennen. En dan mogen we hem eren, hem loven, hem prijzen, hem de dank geven. Ook als we stil mogen staan bij zijn lijden en sterven. Dank u wel voor uw grote liefde, o Heer Jezus, dat u uw leven gegeven hebt om mij te redden. Wat een wonder, wat een genade. Geprezen zij uw wonderbare naam. Tot in eeuwigheid. Halleluja. Amen. Zullen we de Heer danken. Onze trouwe God en Vader in de hemel, dank u wel dat we zo vanmorgen samen mogen zijn. Dank u wel dat de bazuin mag klinken vanmorgen. Heere, dat we zullen beseffen dat ons land geestelijk in gevaar is. Dat velen niets meer met u te maken willen hebben en leven alsof u niet bestaat. Heere, en ik wil u bidden, Heere, dat u de geest van de genade en van de gebeden over ons uit wilt storten, Heere. Dat we zullen beseffen de geestelijke situatie waarin ons land zich bevindt, Heere. En ik geloof dat u dan juist uw kinderen oproept. Dat we ons voor u zullen verootmoedigen, Heere. We buigen ons hoofd. We verootmoedigen ons voor u. We belijden onze zonde, ook van ons persoonlijk, ook van ons als gemeente. O Heere, vergeef. Heere, wees ons genadig. En we pleiten op het bloed, o Heer Jezus, dat u gestort hebt aan het kruis van Golgotha. O Heere, doe het. Schenk alstublieft een terugkeer tot u, een herleving, een bekering, Heer. U bent de machtige. Voor u is niets te wonderlijk, Heer. O, we zien op naar u en beseffen, alleen u kunt ons redden. Heere, maar in Joël, de boodschap van Joël is dat u het ook deed, dat u uw volk redde, uw volk spaarde. O Heere, doe het ook bij ons. We bidden u voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen, als we die hebben, die u niet kennen. O Heere, spreek tot hen, breng hen terug bij u, dat het diep tot hen door zal dringen, dat ze niet verder kunnen leven zonder u. Heere, zo zien we op naar u. We willen ons leven toewijden aan u. Heer, hier zijn we. Gebruik ons. Als u ons gebruiken kunt. Tot eer en tot lof van uw grote naam. Halleluja.